We lezen vanavond opnieuw Habakkuk 1. Habakkuk 1 is de schriftlezing.
De last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mijn ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. En er is twist, en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voort. Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in uw lieden dagen. Het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Godeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde, om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde, zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelve uit. Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich. Ja, zijn ruiters zullen van verre komen. Zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheellijk tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten, en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn, want hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen, en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, o Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen, hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen, die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen, als de goddeloos die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen van de zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze alle met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net. Want door dezelve is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen levendig maken en zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden?
We zijn gemeente vorige week begonnen met te luisteren naar de prediking van de profeet Habakkuk. Of eigenlijk moet ik zeggen naar het gebed van de profeet Habakkuk. En we kwamen erachter dat luisteren buitengewoon lastig is. Dat betekent dat we eerst stil worden, onze vragen laten liggen en een vragend hart richten op God die tot ons wilt spreken. En ik hoop dat u met mij dat ervaren hebt als iets wat de Heere kan, maar ook wil geven. Een luisterhouding naar het woord. We hebben vorige week vooral geluisterd naar de eerste versen van Habakkuk 1... Het gebed van de profeet Habakkuk, dat was vers 1 tot en met vers 4. En vanavond wil ik met u luisteren naar het antwoord van God. En dat beslaat de versen 5 tot en met 11. God antwoordt daar op het gebed van Habakkuk. Gods antwoord op Habakkuks gebed. Dat is het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd. Gods antwoord op Habakkuks gebed. Nu heb ik geaarzeld, gemeente, om dit gedeelte ook te verdelen in punten. Het is een best wel lang gedeelte, maar ook een weerbarstig deel, zoals we dat vanavond ook zullen merken. Het voordeel van punten is dat je structuur aanbrengt in je prediking. En ik hoop dat dat er vanavond ook wel in zit, dat zal zo ook wel duidelijk worden. Maar ik aarzelde om die reden, om te voorkomen dat we ook door de punten een raster leggen over het spreken van God tot Habakuk. Want het is niet niks wat God zegt tot de profeet. En om daar recht aan te doen, heb ik ervoor gekozen om dit keer geen puntverdeling te maken. Maar ik wil wel u en mij helpen door uit te leggen hoe we dit gedeelte behandelen. We gaan er stap voor stap doorheen. De eerste stap die we zullen zetten is gewoon om te kijken, wat zegt de Heer nu eigenlijk precies in deze vers? Wat zeggen al de beelden die God gebruikt om uit te leggen aan Habakuk hoe hij komt? Dus dat is de eerste stap. We zullen gewoon dit gedeelte rustig samenlezen. De tweede stap die we zullen zetten is kijken wat God hier zegt tot Habakuk. Dat is de tweede stap. De derde stap die we zullen zetten is wat God zegt over de Chaldeeën of over de macht van het kwaad. En de laatste stap die we zullen zetten is wat God hier zegt over zichzelf. Dus wat God zegt tot Habakuk, wat God zegt over de Chaldeeën en wat God zegt over zichzelf. Ik zei het al, het is een aangrijpend, een weerbarstig stuk. Het antwoord van de Heere, dat begint bij vers 5 en eindigt bij vers 11. Na vers 11 volgt de reactie van de profeet op het spreken van God. En wat ik vorige week zei, dat herhaal ik nu nog maar een keer. Als we die reactie volgende week zullen beluisteren, dan zullen we merken dat Habakuk spijt als haren op zijn hoofd heeft toen hij begon met dit gebed. Hij heeft zich nooit kunnen realiseren wat voor antwoord hij van God kreeg. Dat was niet het antwoord wat Habakuk verlangde. Habakuk bad tot God om verlossing, om hulp, om genade. Maar God geeft een heel ander antwoord. De Heere maakt duidelijk aan Habakuk dat hij komt met zijn gericht. De Chaldeeën worden door God gebruikt, hun naam valt in vers 6. De Chaldeeën worden door God gebruikt om het volk van God Israël, inclusief Habakuk en alle andere vromen in Israël, te straffen. De Heere beschrijft dit volk ook, de Chaldeeën, vers 6, als een bitter en een snel volk. Daarmee bedoelt de Heer als een grimmig, een boosaardig volk. Snel om bloed te vergieten. Ze hebben het ene dorp nog niet eens in de as gelegd. Of ze richten hun blik alweer op het volgende dorp of de volgende stad. En het lukt hun ook. In een mum van tijd, als het ware in een snelle oorlogsvoering, veroveren ze de grootste delen van deze wereld. Trekkende, zo zegt de Heer dat in vers 6, door de breedte van de aarde. Daar is geen woord te veel van gezegd. In een korte tijd lukt het de Chaldeeën om een groot gedeelte van de toenmalige wereld onder hun heerschappij te brengen. Het rijk van de Chaldeeën strekte zich op enig moment uit van het huidige Iran tot en met de grens van Egypte. En alles wat daartussen ligt, tot aan de Zwarte Zee. Een groot wereldrijk. Binnen enkele jaren is het Nebukadnezar en zijn vader gelukt om dit gedeelte van de wereld in hun bezit te krijgen. Om dat te kunnen doen moet je beschikken over een geweldig, goed georganiseerd en getraind leger. En dat hebben deze mensen ook. Een geweldig, getraind, georganiseerd leger. Een leger dat ook beschikt over nieuwe inzichten en nieuwe oorlogsmaterialen. Razendsnel weten zij zich te bewegen, ook door de grote hoeveelheid paarden, ik zit nu in vers 8, die tot hun beschikking zijn. Mensen die geoefend zijn in het oorlog voeren op de paard en dat niet zomaar alleen doen als een samenraapsel zich als een dolle drieste werpen in de strijd, maar met kunde, met inzicht, getraind en afgestemd over elkaar. Als een geoliede oorlogsmachine rollen deze legers over de toenmalige wereld. Ze zijn niet alleen getraind, ze zijn ook listig. Het volgende beeld wat God gebruikt in vers 8, scherper dan de avondwolf. Daarin klinkt iets door van het roofzuchtig karakter van deze legers en tegelijkertijd ook van de listigheid van deze legers. Ze gebruiken tactieken die niemand anders zou kunnen bedenken. En dat betekent dat zij beschikken over kundige generaals en legerleiders die hun soldaten voorgaan in de strijd en met list, met strategie en tactiek in een mum van tijd het vijandelijke leger dat tegenover hun staat weten te overweldigen. Het zijn niet alleen mensen die beschikken over kunde en inzicht. Zij denken ook vooruit. En dan zitten we al bij het volgende beeld, vers 8. Ja, zijn ruiters zullen van verre komen. Ze zullen vliegen als een arend, zich spoeden om te eten. In één keer wordt het beeld verlegd naar de lucht. Zoals een arend, zwevend hoog in de lucht. Van honderden meters heel nauwkeurig zijn prooi en klein dier in het hoogstaande gras weten ontdekken. Zo kunnen ook deze soldaten van grote afstand al inzien hoe de strijd zich zal ontwikkelen en waar de zwakke plekken van de vijand zich bevinden. En ze weten dat ook te benutten, zowel hun kracht, hun snelheid, als ook de zwakte van de tegenstander. Niets en niemand, zo maken deze beelden duidelijk, is tegen hun opgewassen. Dat weten ze zelf trouwens ook, dat zij zo sterk en zo geweldig geoefend zijn, dat blijkt ook in de manier waarop ze zich opwerpen. En dan zit ik nu in vers 9. Ze gebruiken niet alleen veel geweld en wat zij inslorpen met hun aangezichten zullen zij brengen naar het oosten. Maar daarin wordt ook duidelijk wat voor politieke gedachten, mag ik het zo eens zeggen, achter deze manier van oorlogsvoeren zit. Het zijn niet zomaar soldaten die vechten om het vechten. Nee, zij dienen met hun legers hun eigen land en hun eigen economie. Want probeert u zich dat even in te denken. Om zo'n geweldig leger op de been te kunnen brengen. Om te kunnen voorzien in de uitrusting, in de paarden, in de wapens, in het eten en in het drinken van deze soldaten, moet er achter het leger een goed lopende organisatie schuilgaan, die de aanvoerlijnen weet te benutten. Die ook weet wat de leger nodig heeft als het op de veldtocht uitgaat. En die ook weet hoe een leger zich heeft te onderhouden als het maanden van huis is. Wat daarvoor nodig is, wat er aangevoerd moet worden, maar ook omgekeerd. Al die mannen, die strijdbare mannen, die onttrokken zijn aan de samenleving van de Galdeeën. Een plaats op de werkvloer moet ingenomen worden door dwangarbeiders. En daarom staat er ook in het slot van vers 9 dat deze legers de gevangenen terugbrengen naar het oosten. Dat betekent naar het Galdeese Rijk in Babel. En dat zij de krijgsgevangenen daar inzetten om het werk op de werkvloer te kunnen doen, zodat hun strijdbare mannen kunnen dienen in de strijd, in de legers en de krijgsgevangenen onderdeel worden van hun economie. Zo lukt het Nebukadnezar om in een korte tijd te komen tot een geweldige hoogte. Hij beschikt over een grote organisatie, een goed lopende organisatie, een geweldig leger met kundige mensen. En die ook doorhebben dat oorlog voeren geen doel op zichzelf is, maar een rijk, in dit geval het rijk van Nebukadnezar, moet dienen. U kan zich voorstellen dat dat natuurlijk ook zijn neerslag heeft op de mentaliteit van deze mensen. Als je voor je ogen machtige rijken ziet wegvallen, als het je lukt om in een snelle tijd onneembare vestingen in te nemen. Als je ziet hoe het plan dat erachter zit slaagt en je de krijgsgevangenen mee kunt terugnemen naar huis en daar te werk kunt stellen. Denk aan die Joodse ballingen die te werk werden gesteld aan de oevers van Babylon stromen. Ze moesten helpen om de irrigatiekanalen in Babel open te houden. En zo ook ervoor zorgen dat de landbouw, de voorraadschuur van Babel steeds gevuld werd. Als je merkt dat dat lukt, dan doet dat wat met ons. Dan worden we hoogmoedig en arrogant. En ik zit nu in vers 10. Ze beschimpen de koningen. Ze drijven de spot met ze. Al die machtige namen van de toenmalige wereld, daar wordt de draak mee gestoken in Babel. Hij zal niet alleen die koningen beschimpen, vers 10, maar ook die geweldige vestingen belachen. Hij lacht om die dikke muren. Waarom? Omdat dit leger beschikt over nieuw oorlogstuig dat in deze tijd nog niet op het slagveld werd vertoond. Om maar één voorbeeld te noemen, en dan stop ik ermee. Deze legers van Babel beschikken over zogenaamde torens die tegen de muren van de vesting gesteld kunnen worden. Ze worden vooruitgerold, ze worden er tegenaan geplant, zodat die muren niets meer voorstellen dan alleen maar een schutting waar je even overheen klimt en je staat in de tuin van de buren. Nou dat. Onneembare vestingen blijken maar kleine muurtjes te zijn. En daarom lachen ze om die geweldige kastelen, die grote dikke muren. Het daagt hun uit om hun kunde, hun techniek en hun kennis in de strijd te werpen. Met deze beelden en met deze woorden geeft God antwoord op het gebed van Habakuk. Want het is God die hier spreekt. De beelden die vanavond langskomen in dit gedeelte zijn niet ontleend aan een oorlogsdocumentatie. Of een soort strijdboek wat je kan hanteren op het slagveld. Nee, dit is Gods woord. En heel letterlijk hier in dit gedeelte spreekt God zelf. Hij beschrijft vanuit de hemel de macht van de Chaldeeën. En hij gebruikt deze beelden. En dat maakt het eigenlijk nog angstaanjagender. Kijk, het verschil is misschien wel dit. Als de Chaldeeën dit over zichzelf zouden zeggen, dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen vanavond, nou laat ze het eerst maar eens bewijzen. Dat het inderdaad waar is wat ze misschien zeggen. Misschien is het wel gewoon bluf op schepperij. Maar nu is God aan het woord. En hij doet dat niet van afstand. Om aan Habakuk en zijn tijdgenoten en plaatsgenoten in Jeruzalem duidelijk te maken, nou goed, dit is een rijk daar ergens in het oosten dat straks eraan zal te komen. Nee, zijn antwoord begint in vers 5 met een hele merkwaardige opmerking. Daar staat, ziet onder de heidenen. Kijk eens om je heen, Habakuk, over de grenzen van je land. Kijk goed, aanschouw. Verwondert u. En met deze woorden bedoelt de Heere, wees verbijsterd. Waarom dan? Wel, ik verwek iets wat je voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Dit had je nooit kunnen bedenken. Dit kwam niet op in de gedachten van iemand in Jeruzalem en ook niet in de tijd van Habakuk. Dat dit mogelijk is. Een leger, een macht die in een mum van tijd op deze verschrikkelijke manier huis zal houden in deze wereld. En alles wat op zijn weg komt, weet weg te maaien of weg te roven en af te voeren naar het Babylonische Rijk. Habakuk, dit gebeurt niet zomaar. Maar, vers 6, ik verwek deze legers. Ik verwek. Kijk, en als die woorden vallen, dan struikelen wij. Dan beginnen meteen allerlei vragen boven te komen. Dat mensen bloeddorstig zijn, dat weten we onderhand wel. 6000 jaar geschiedenis van ons mens heeft diepe sporen getrokken in de mensheid. En tot op de dag van vandaag zien we het nog steeds gebeuren in deze wereld. Het staat op dit moment in de schaduw van de actualiteit. Maar wat gebeurt er op dit moment in Syrië? En wat gebeurt er op dit moment in delen in het Afrikaanse continent? Waar bloed wordt vergoten, zinloos. Waar mensen elkaar staan naar het leven. Omdat ze elkaar het leven niet meer gunnen. We weten het, wie we zijn. En toch weten we ons niet te verbeteren. Maar God zegt hier iets anders. Hij zegt, ik verwek. En dan beginnen wij stil te worden. Dan komen de vragen naar boven. Ik zet met u nu een tweede stap. Ik wil eerst maar eens kijken samen met u, om ook rust te houden, ook als het gaat om de vragen die nu bij ons boven komen, om ook rust te kunnen houden in het luisteren naar dit woord van God. De eerste vraag die ik tegen u en ook aan mezelf wil stellen, krijgt Habakuk eigenlijk wel antwoord op zijn gebed? Dus op het eerste gezicht moeten we tegen elkaar zeggen, nee. Waarom niet? Wel, ik kijk even met u naar vers 5. Het lijkt wel alsof God Habakuk niet eens ziet staan. Het is in onze vertaling een beetje wegvertaald. Maar ik wil het gewoon lezen zoals het staat in de taal van Habakuk. En ik vertaal het letterlijk. Daar staat, ziet onder de heidenen aanschouwt, jullie moeten je verwonderen. Verwonder jullie je, want ik verwerk een werk in jullie daar. Het welk jullie niet geloven zullen, als het verteld zal worden. We zagen de vorige keer dat Habakuk zich alleen terugtrok in de binnenkamer. En achter de gesloten deur alleen boog voor God om alleen zijn nood, de nood van zijn tijd, neer te leggen bij de Heere. Indringend klonken die woorden toen, vers 2, ik schreeuw, ik roep. Ik roep tot u en ik roep al zo lang. Maar als Habakuk stilvalt met zijn gebed en God gaat spreken, dan is het niet een woord van één op één, zoals Habakuk wel sprak tot de Heere. Habakuk richtte zijn persoonlijk gebed tot God. En je mag dan verwachten in het verlengde dat God zich ook persoonlijk wendt tot zijn knecht, tot zijn profeet Habakuk. Maar het lijkt wel alsof God Habakuk niet eens ziet staan en op zijn knieën niet ziet liggen. Alsof Habakuk's gebed in de hemel niet eens is gehoord, spreekt God heel het volk aan. Ik tot jullie, jullie. Mensen in Jeruzalem. Daar begint misschien wel al de verbijstering bij Habakuk. We zouden dan kunnen zeggen, goed, Habakuk is misschien dan een voorbidder voor het volk. En het is genade dat God dan antwoord geeft en zich door de profeet richt tot dit volk. Maar er is nog iets wat opvalt. Habakuk bindt om verlossing, om genade. Ik lees het maar even met u, vers 2. Ik roep geweld, intensief, aanhoudend, met hartstocht roep ik tot u. En gij verlost niet, gij openbaart niet uw heil, uw genadig ingrijpen. Dat is eigenlijk het hart van Habakuk's gebed. Dat God zichzelf verheerlijkt door verlossing te bewerken. Verlossing waarvan? Wel van al het onrecht dat plaatsvindt in Jeruzalem. En met onrecht bedoelt Habakuk vooral dat God in zijn heiligheid, in de dienst van hem, in zijn heilige wet met de voeten wordt betreden. Mensen die behoren tot het volk van Israël en God verachten. Dat kan God toch niet over zijn kant laten gaan. Hij ziet toch hoe Habakuk en andere vromen in Jeruzalem gebukt gaan onder het ontheiligen van Gods naam en Gods eer. En nu buigt Habakuk zich en smeekt en bidt tot God of God zijn volk wil verlossen. Daarmee bedoelt Habakuk door het kwaad weg te nemen uit Jeruzalem en Israël, zodat er ruimte komt voor de vromen zoals Habakuk om weer adem te kunnen halen. Om zich weer vol overgave te kunnen geven aan de dienst van de Heer. Om niet meer te zuchten en gebukt te gaan onder al die goddeloze dingen die plaatsvinden in Jeruzalem. Hoe Gods wet daar wordt met de voeten wordt getreden. Maar als God gaat antwoorden, dan komt de verlossing niet in Jeruzalem, maar komt het onheil uit het oosten. En het treft het hele land. En de hele stad. Inclusief Habakuk en de anderen die God vrezen. Dat is een van de eerste verbijsterende momenten. En op dit punt wil ik even met u stilstaan. Ik moest in de voorbereiding denken, gemeente, aan Abraham, die zich ook opwerpt als een voorbidder voor Sodom en Gomorra. Doorkrijgt dat de engelen onderweg zijn naar deze plaats om Gods oordeel uit te voeren. En Abraham denkt dan aan Lot en aan het gezin van Lot. En hij onderwint zich om tot God te naderen. Ik vind dat een van de meest ontroerende uitdrukkingen in de Bijbel, om de ootmoed en de eerbied tegenover God te belijden. Ik heb mij onderwonden om tot u te naderen. Ik maak mij klein en nietig voor u wanneer ik nu ga bidden. En Abraham begint als voorbidder. Als er nu 30 rechtvaardigen, 20, 10, 5. En God zegt dan, dan zou ik het om die 10 niet doen. Sodom en Gomorra niet omkeren. Maar hier is er ook iemand aan het bidden. Voor Jeruzalem. En met alles wat er in Jeruzalem mis is, zijn er in deze stad toch meer dan 5 rechtvaardigen. Habakuk is niet de enige profeet, zo zagen we de vorige keer, die in deze tijd leeft. En onder het volk van God, onder Israël, zijn er nog verschillende die God vrezen en dienen. En ondanks dat, meer dan 5, komt God met zijn gericht. Daar had Habakuk niet op gerekend. En als ik eerlijk ben, en bent u dat ook even voor uzelf, daar rekenen wij ook niet mee. Als het gericht komt, denken we aan een ander. Dan denken we aan het volk, de mens. En in onze gedachten vullen we het zo vaak in. Onkerkelijke mens. Zij die God niet kennen. Maar blijkbaar kan God ook komen met zijn gericht. Dat niet alleen de goddeloze, maar ook de godvrezende treft. In 1953, in die bekende februarimaand, toen het water kwam, was er op de avond voordat de vloed over Zeeland spoelde een kerkdienst in Stavanis. Sommigen onder ons hebben in dat plaatsje hun wortels liggen of op het eiland. De bekende ouderling Leen Potappel ging voor in de dienst. En hij hield in alle bewogenheid een preek. Gedeeltelijk las hij en gedeeltelijk preekte hij zelf. Hij waarschuwde zijn gemeente voor het naderende gericht dat kwam. En hij voelde het aan. Begeestigd met de heilige, met de profetische geest, dat in die nacht er iets stond te gebeuren. En het oordeel kwam. Maar ook Leen Potappel, deze godvrezende ouderling, kwam om in het water. Ook dit is God. Dat brengt me meteen bij de volgende gedachte. Als wij in deze tijd spreken over het oordeel, scharen we onszelf er dan bij in? En wat als het oordeel ons treft? Zien we dat ook niet gebeuren, juist ook in deze periode? Dat ook godvrezende mensen ziek worden. Avondmaalgangers, ambtsdragers, predikanten. En dat ook zij die God vrezen, sterven aan de gevolgen van deze epidemie. Past dat in ons beeld van God. Er is nog een lijn en dan zet ik samen met u de volgende stap. Namelijk, wat is dat eigenlijk hier wat hier gebeurt? Als God zo spreekt tot de rechtvaardige, kijkt hij dan voorbij aan het gebed van de rechtvaardige? Habakuk bidt toch om verlossing? Negeert God die bede? En trouwens, Habakuk pleit toch op Gods woord, zo zagen we de vorige keer. Nota bene, Habakuk ontleende zijn gebed aan de woorden van Bileam uit Numeri. Habakuk legt als het ware de vinger bij het woord van God en hij zegt, Heere, hier staat het toch. Zo heeft u in het verleden gesproken. Dit is mijn pleitgrond in het gebed. U bent toch gehouden aan uw woord en aan uw belofte, ook nu in deze periode. En u zegt het zo vaak in uw woord, dat u niet veranderen zal in uw trouw en dat u uw belofte gestand zal doen tot op de laatste dag van deze wereld. Ja, dat is waar. We zullen ook zien in de loop van het Bijbelboekje Habakuk dat God dat ook doet. Maar hij doet het wel op zijn manier. En dat betekent dat God in de uitvoering van zijn belofte soeverein is. Hij handelt altijd anders dan dat wij van tevoren hadden bedacht. Dat maakt ons ook klein en ootmoedig wanneer we God wijzen op zijn woord. Toch maar even weer Abraham. Ik heb mij onderwonden om tot u te naderen en te spreken. Daar ik stof en as ben. Ik denk dat dat ook de enige plaats is waar een mens echt klein wordt voor God. Als hij leert te rusten in de belofte van God en het gebed met heel zijn hart afsluit om Jezus wil. En zo de vervulling van zijn gebeden en de vervulling van Gods belofte overlaat aan wat God wil en hoe hij handelt. Laten we deze les meenemen, gemeente, ook in deze tijd. Een tijd wanneer we kijken naar elkaar en naar de overheid vol onzekerheden. En die onzekerheid die knaagt aan ons, die knaagt ook aan mij, aan ons hart en aan ons bestaan. Maar wanneer u en ik onze knieën buigen en deze tijd en alles wat erin plaatsvindt opdragen aan God, dan zijn we van één ding zeker. God de Heere regeert. En daar zullen we ook amen op moeten zeggen. Op de regering van God zonder deze God de wet voor te schrijven. Is dat ook niet iets wat we misschien moeten leren in deze tijd? Dat onze gedachten van verlossing één voor één stuk lopen op de werkelijkheid waarin wij ons op dit moment bevinden. Maar dat wij moeten luisteren naar het woord van de Heere en in het belijden van wie God is, God ook vrij moeten laten in de manier waarop hij zijn belofte ook nu in 2020 vervult in de nood van deze tijd. Ik maak met u de volgende stap. We keken eerst naar hoe God zich verhoudt tot Habakuk, de rechtvaardig. Ik wil nu met u kijken naar hoe God zich verhoudt tot de Galdeeën. En dan kan het toch niet anders, gemeente, dan dat we vanavond ons ook moeten concentreren op dat merkwaardige woord in vers 6. Ziet, ik verwek de Galdeeën. Ik denk dat ik eerst even met u wil stilstaan bij het woord dat hier staat, ik verwek. Zo op het eerste gezicht kan dat ook een heel misleidend woord zijn. Wij gebruiken dit woord in onze taal alleen nog maar in die zin dat een man in het samenkomen met zijn vrouw een kind verwekt. En wat is dat schoon en ontroerend. Dat in dat samenkomen nieuw leven ontstaat. Het was er eerst niet, maar het wordt in liefde geboren en ontvangen. We verwekken een kindje. Maar als we dat beeld voor ogen hebben, gemeente, dan lopen we ook vast. Want dat zou betekenen dat God dus het kwaad verwekt. Het was er eerst niet, maar nu verwekt of schept God het kwaad. Is God dan de oorzaak van het kwaad? Is hij de auteur van de zonde, om maar een uitdrukking te gebruiken uit de belijdenisgeschrift, artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? En kunnen we dan inderdaad ook zeggen dat de stemmen in deze tijd ook gelijk hebben dat God verantwoordelijk is voor alles wat er nu gebeurt? Dat hij verantwoordelijk is voor het lijden, het ziek worden en het sterven van mens? En zien we ook niet hoe dat soms ons voor de voeten wordt geworpen? Als God bestaat en als hij liefde is, waarom gebeurt dit dan? Of, om het maar met de woorden van de atheïstische dominee op dit moment, Hubach, te zeggen: als God er is, is dit misschien geen grapje van hem? Maar moet je atheïst zijn om dat te denken? Is dat misschien ook niet een gedachte die bij ons kan bovenkomen? Waar is God in dit alles? En waarom gebeurt dit? En waarom zien we om ons heen hoe zoveel mensen, ook mensen die God niet kennen, ziek worden en sterven? Is God er eigenlijk wel? Nu zie je daar de vragen waar Habakuk ook keihard tegenaan loopt. Vragen waar we ook niet met een grote boog omheen mogen lopen. Of weg moeten poetsen met vrome, misschien op zichzelf genomen, ware opmerkingen. Het staat hier. Maar lezen we het wel goed? Ik wil het letterlijk met u vertalen en dan ook even kijken naar een paar andere plaatsen in de Bijbel waar diezelfde uitdrukking voorkomt. Er staat letterlijk: want zie, ik doe opstaan de Galdeeën, een bitter en een snel volk. Het beeld wat mij hier voor ogen kwam, gemeente, is het volgende. Sommigen onder ons, en een van hen zit ook vanavond hier in de kerk, werken bij de politie. Het kan wel eens gebeuren dat bij de politie een melding binnenkomt dat er ergens wilde honden zijn, valse honden. Sommige honden worden speciaal gefokt om met elkaar te vechten. En die blijken een gevaar te zijn ook voor hun omgeving. En als de politie zo'n melding binnenkrijgt, dan springen ze niet meteen in de auto en rijden daar naartoe. Hoe stoer ze ook zijn, ze nemen daarvoor de nodige instrumenten mee. Een van de instrumenten die ik heb wel eens zien gebruiken is dat de politie een lange stok heeft. En aan die stok aan het uiteinde een grote cirkel. En met die stok proberen ze die wilde, valse, gemene, bloeddorstige honden te vangen. Door die ring om hun kop te krijgen en met die stok tegelijkertijd dat wilde beest op afstand te houden. En zo proberen ze dat wilde beest niet tam te krijgen, dat zal ze niet lukken, maar wel te brengen, zij het op afstand, op de plaats waar deze beesten naartoe worden gebracht. Zonder door zo'n hond zelf verwond te raken. Nou, dat beeld kunnen we denk ik ook gebruiken in de uitleg van dit vers. Die Galdeeën zijn in zichzelf bloeddorstig. Ze hebben geen genade, ze kennen geen genade met iedereen die ze tegenkomen. Ik zal de praktijken van hun legers maar niet vertellen wat er allemaal gebeurt, maar het is gewoon verschrikkelijk. En God gebruikt dit volk dat in zichzelf zo wreed, zo vals, zo doortrapt, zo gemeen is, om het te brengen bij zijn volk. Ik doe hen opricht. En ik breng hen in Jeruzalem. Op dat moment gebeuren er twee dingen. God laat het kwaad waar het kwaad is. En dat is bij de Galdeeën. En hij straft het kwaad in Jeruzalem met het kwaad van de Galdeeën. En blijft erboven staan. God wordt geen bondgenoot van de Galdeeën. Geen bondgenoot van het kwaad. Maar hij blijft God in zijn soevereiniteit. Handelt de Heer altijd zo? Nee. En ik kijk even met u naar twee andere plaatsen. Diezelfde uitdrukking gebruikt de Heer ook op een positieve manier. Bijvoorbeeld in de tijd van de Richter. Als het volk benauwd wordt door de Midianiet of door allerlei andere volken die rovend en plunderend door Kanaan trekken en ze in die nood gaan roepen tot God, dan staat er op enig moment dat de Heere een Richter verwekte. God deed een Richter opstaan. Was die man al aanwezig? Nee, maar God was wel aanwezig onder het volk. En vanwege zijn verbond, vanwege zijn belofte, vanwege zijn trouw, schonk hij genadiglijk aan zijn volk deze man als een verlosser van Israël. God handelde overeenkomstig zijn belofte en maakte die belofte concreet in de gave van een Richter. We zien het ook op een ander moment in 2 Samuel 7. Dat de Heere aan David en zijn nageslacht belooft tot op de jongste dag toe iemand op de troon van David te laten plaatsnemen. Hij verwekt de koningen. En ook dan zien we hoe God handelt in overeenstemming met zijn belofte, met zijn verbond. En hoe hij dat belofte, die belofte en dat verbond uiteindelijk bevestigt in de gave van de grote koning, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, die belijdend opvaart naar de hemel, terwijl hij zegt: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik denk dat we deze twee plaatsen nodig hebben, gemeente, om ook te zien wat hier gebeurt. Als God die Galdeeën verwekt, doet opstaan, dan handelt hij in overeenstemming met zijn verbond en met zijn belofte. Ze komen niet, om het zomaar eens te zeggen, plotseling uit de lucht vallen. Als vanuit het niets staan ze daar in één keer. Nee, God had ze eeuwen geleden, al ver voordat die Galdeeën bestonden en al ver voordat dit rijk opkwam, beloofd aan Israël. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 31, waar de Heere bij monden van Mozes zegt dat wanneer het volk God zal verlaten, hij zal komen met zijn oordelen. De vijanden zal uitgieten over zijn volk, zodat deze vijanden het volk zullen zetten uit het beloofde land. Nu, dat is wat Habakuk hoort. God in zijn soevereiniteit, die tegelijkertijd ook heel voorspelbaar handelt in de omgang met zijn volk. Men had het kunnen voorkomen door te luisteren naar de belofte van Gods oordeel. En nu blijkt met alles wat er veranderd is in Jeruzalem, de wet wordt met voeten getreden, het woord van God wordt veracht, de afgodendienst wordt ingevoerd, nu blijkt dat God niet veranderd is. En dat hij handelt overeenkomstig zijn betrouwbaarheid. Ik denk dat we daar, gemeente, ook voor ons een paar aanknopingspunten hebben. Ook voor deze tijd. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Wanneer wij het kwaad op zichzelf zien, het lijden, de macht van de dood, dan lopen we vast. Maar wanneer wij in het licht van wie God is en in het licht van het woord, ook in deze tijd, kijken naar wat er allemaal om ons heen gebeurt, dan moeten we twee dingen zeggen. Heel veel begrijpen wij niet. Juist ook niet van het kwaad, maar is het kwaad eigenlijk wel te begrijpen? Is het niet aan het kwaad gegeven dat het duister is? Dat is het eerste. Maar het tweede, en ik hoop dat u door genade dat ook met mij mag zeggen. Dat wij omhoog mogen kijken. En mogen belijden in deze tijd. God de Heere regeert. Hij staat boven alles. En hij bestuurt alles. Al snap ik niet wat er nu gebeurt. Ik weet wel het doel waar God op aanwerkt. En dat is uw koninkrijk komen. En dan wil ik toch vanavond even bij u komen zitten, thuis op de bank of op een andere plaats. Is dat ook in uw gebedsleven, in deze dagen, intenser geworden? De beden om de komst van Gods koninkrijk. Als we oversteld worden door het verdriet. Als we horen hoe in Brabant de crematoria 7 dagen in de week nu doorgaan, omdat ze het anders niet aankunnen. Als we weten dat de piek, de grootste golf, nog moet komen. En als we ook denken aan hen in onze gemeente, die intensief betrokken zijn bij de zorg voor mensen in het ziekenhuis. De risico's die ze daarop doen. En alles wat ze zullen zien en meemaken. Ook aan ingrijpende gebeurtenissen. Die hen en misschien ook wel ons zullen tekenen voor de rest van ons leven. Weten wij ons getroost door God die erboven staat. En die met de waanzin van de zonde en de macht van het kwaad wel raad weet. Hij verwekt niet alleen de Galdeeën, hij doet ze niet alleen opstaan. Maar er komt ook een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. Dat zegt hij trouwens, en dan maken we de stap ook naar, dan maken we ook de laatste stap. Dat zegt hij trouwens ook hier in dit gedeelte. En dan wil ik toch even met u kijken naar het slot van Gods woord. Vers 11. Er staat een merkwaardige uitdrukking gemeente aan het slot van dit gedeelte. Ik lees het even met u. De Heer is hier nog steeds aan het spreken, maar hij geeft dan een kenschets van de mentaliteit van die Galdeeën. Hij zegt, dan zal hij de geest veranderen. Hij zal voortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Het gaat me met name om die laatste woorden, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Wat bedoelt de Heer daarmee? Wel, hij wil als het ware laten zien hoe het kwaad steeds kwaader begint te worden. En dat kunnen we ergens ook plaatsen, gemeente. Als die Galdeeën doorkrijgen dat hun tactiek lukt, dat hun plan slaagt, dat ze daardoor steeds arroganter, brutaler, hoogmoediger beginnen te worden, komt er ook een moment, en ik hoop dat u een klein beetje uzelf kent, om daar niet boven te gaan staan, dat zij zichzelf gaan overschatten. Ze vertrouwen op hun kracht, op hun inzicht, op hun macht. En ze vergoddelijken dat. Ze houden die kracht voor hun God. En als een mens op dat punt is gekomen, wordt het levensgevaarlijk. Waarom wordt het dan levensgevaarlijk? Wel, dan krijgt hij te doen met een God die jaloers is op zijn eigen eer. Je zou als het ware kunnen zeggen, hier in het slotantwoord dat God geeft aan Habakuk, trekt God ook de grens van het kwaad. Tot zover en niet verder. Er komt een moment, Habakuk, dat de Galdeeën in hun eigen zwaard vallen. En dat is het zwaard van de hoogmoed. Zomaar even tussendoor, gemeente, maar heb jij daar ook al last van gekregen? Van je hoogmoed? Is dat niet wat we in deze periode eigenlijk moeten gaan inleveren? Het trof mij van de week, gemeente, ik was bezig met deze preek. En net als u hou je nauwlettend het nieuws in de gaten. Dat kleine bericht, misschien heeft u dat ook gezien, van dat grote Amerikaanse vliegdekschip, Roosevelt. Voortgedreven door atoommotoren, nucleaire motoren. En je ziet zo'n schip, ik heb hem nog nooit in het echt gezien, maar je stelt je dat voor. Zo'n groot, immens schip dat één ding uitstraalt, één en al macht. En we weten als dat schip ergens verschijnt, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dat zo'n macht als Iran zich meteen gedijst houdt. Men vreest daarvoor. Maar wat wil nou het geval? Ook op dat schip waren een aantal bemanningsleden besmet geraakt. Die moesten in allerijl worden afgevoerd. En dat geweldige grote schip maakte rechts omkeert en ging terug naar de thuishaven. Wat Rusland, China of een andere macht niet lukt, lukt deze ziekte wel. Om supermachten op de knieën te krijgen. Ergens wordt er op dit moment ook gespot met ons, met onze hoogmoed. Want wat dachten wij wel niet allemaal te kunnen? En nu staan we in één keer allemaal stil en beginnen we niet zoveel meer. Maar wat als het kwaad doorgaat en niet te stuiten is? Het kwaad hier in Habakkuk 1. En als we aan het kwaad zijn overgeleverd en als God niet zou bestaan, als er geen koning is die erboven staat, dan moeten we echt bang worden. Dan kijken we het kwaad in zijn gezicht en hebben we geen hoop meer. Kijk, en dat is de troost aan het slotwoord van dit antwoord van God tot Habakkuk. Habakkuk, er komt een moment dat deze macht zichzelf overschat, denkt dat het God is. Maar dan raakt het mij in mijn eer. En op dit moment, gemeente, zo aan het einde van de preek, wil ik een aantal lijnen trekken. Want hier hebben we ook een aanknopingspunt om te laten zien wie God is. Ik trek met u 4 lijnen. Als het gaat om wat God hier in dit antwoord op Habakkuk zegt over zichzelf. En ik vat daarmee ook de prediking voor vanavond samen. In de eerste plaats, gemeente, is dit gebed een teken van Gods langmoedigheid. Het is een wonder dat God nu pas antwoordt. Op zo'n manier, ik doe dat kwaad opstaan. Wat ik bedoel te zeggen is dit. God heeft al zo vaak gesproken, de tijd voor Habakkuk. Woorden van vermaan, van bekering, van genade, van barmhartigheden. En er kwam op enig moment de grens in zicht. Dat God zei, en nu is het genoeg. Maar dat moment werd wel door Israël zelf in gang gezet. Toen het volk ondanks al die woorden, ondanks al die waarschuwingen, ondanks al die stemmen, ondanks al die nodigingen, zich volhardde in het negeren, in het ontkennen, in het ongehoorzaam zijn van God. Dat gebeurt ook in uw leven. Er komt een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. En u weet niet hoe ver u bij dat moment vandaan bent. Ik weet wel dat God in zijn recht staat als hij vannacht uw ziel komt op te eisen en u ter verantwoording loopt voor zijn troon. Want hoe lang heeft u al het woord van God in uw leven gehoord? En wat heeft u daarmee gedaan? Al die woorden van vermaning, van bekering, van ootmoed, van genade, van barmhartigheden, hebben ze u al gebracht op de knieën bij de Heere? En is dit niet deze tijd daarom ook voor u de tijd om zich alsnog voor God te verootmoedigen? Uw zonde te belijden, ook als het gaat om Gods langmoedigheid. De Heere te smeken of hij zich over u wil ontfermen in zijn genade en in zijn trouw. Nog is het moment niet daar dat God over uw leven zegt, ik verwek, ik doe opstaan en ik geef over. Over aan het goeddunken van uw eigen hart. Tweede lijn. Het woord van God is ook het teken van Gods betrouwbaarheid. Als het gaat om Gods betrouwbaarheid, gemeente, mogen we elkaar vaak wijzen op de heilrijke belofte van de Heere, belofte van genade. En we zeggen het zo vaak tegenover elkaar en tegen onze kinderen. De Heere meent het ook echt als hij zegt, opent uw mond. Dan meent God het ook als hij belooft en ik zal hem rijkelijk vervullen. Beloften die gesproken mogen worden tot ieder die het woord van God hoort. Zondaar en zondares, binnen en buiten Christus. Tot en ieder klinkt uw oproep, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar hier raken we ook een andere kant van Gods betrouwbaarheid. God is ook betrouwbaar in zijn gericht. En wat mij trof, gemeente, en ik hoop dat u dat ook raakt vanavond, is dat de Heere zijn betrouwbaarheid liever bewijst in het vervullen van beloften van genade. Dan zegt de Heere steeds, heden, heden. Wanneer u uw mond opent, vervul ik hem direct. Wanneer u klopt, open ik meteen. Wanneer u bidt, zal ik verhoren. Maar wat is God langmoedig in het uitstellen van de belofte, van zijn gericht en van zijn oordeel. Maar hij blijkt ook daarin betrouwbaar te zijn. Laat deze betrouwbaarheid van Gods ook in de belofte van gericht en van oordeel een aansporing zijn voor u en voor mij. Om des te intenser te bidden tot God. De Heere vertraagt de belofte van gericht. Maar de belofte van genade, daarin vertraagt God niet. De derde lijn als het gaat over wie God is. Ik zei het net al, God wordt geraakt in zijn eer wanneer de Galdeeën op het punt komen dat zij zichzelf voor goddelijk houden. Daniel beschrijft dat. Hoe een van die machtigen, het rijk Nebukadnezar, denkt dat hij zelf God is. En dat gouden beeld voor zichzelf opricht. En we weten ook de afloop daarvan. Hoe God Nebukadnezar vernedert. De man verandert in een koe. Dat gras graast. Dieper kun je toch niet vallen van de troon van Babel. Vernederende voor iemand is het denk ik niet denkbaar in deze tijd. God komt op voor zijn eer. Daar heeft Israël mee te maken gekregen toen God werd geraakt in zijn eer. Maar daar krijgt het kwaad, de Galdeeën in dit geval, maar ook het kwaad is een meest lugubere, afgrijzelijke vorm uiteindelijk mee te maken. Het is Gods eer te na dat de zonde als macht de overhand krijgt. Dat tart hem in zijn eer. En dat betekent voor u en mij dat wij niet weg hoeven te kruipen in de rol van een slachtoffer. Om medelijden op te wekken bij God. Maar wij mogen God direct aanspreken op wie hij zelf is. Als een jaloers God die ijvert voor zijn eer. En die omwille van zijn eer er een behaag in schept om mensen te behouden en ze niet te verdoemen. Heeft dat in uw leven al de boventoon gekregen? Gods eer. Dat dat uiteindelijk ook boven alles staat. Ook boven uw behoud. En boven genade. Dat de Heer u niet moet verlossen omdat u zo zielig bent. Maar dat God u kan, wil en zal verlossen om wie hij zelf is. Ik denk aan de woorden van de profeet Ezechiël. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël. Ik doe het om mijn grote naamswil. En wie daar oog voor heeft gekregen in de binnenkamer, wat staat hij of zij dan in één keer sterk. In mezelf zo zwak, aangevochten, kwetsbaar en vaak ook beschaamd vanwege alles wat ik heb uitgehaald naar God toe. Maar wie zijn hoop en verwachting stelt op God en zijn hand legt op het hart van God en hem wijst op zijn eer, die prikkelt God in zijn barmhartigheden en wekt zijn liefde over het verlorene op, omdat God in zichzelf liefde is. De laatste lijn vanavond. Wat zegt God hier over zichzelf? Als God het kwade uiteindelijk niet kan verdragen, dan moet hij dit kwaad niet overwinnen door het kwade in Israël te straffen. We zullen dat ook zien, lezen het Bijbelboek Habakkuk. God komt naar Jeruzalem met zijn gericht en met zijn oordeel. Hij straft de goddeloosheid van de stad. Maar dat betekent wel dat zijn tempel, zijn altaar, zijn huis met de grond gelijk wordt gemaakt. Het enige dat nog overblijft is het woord van de profeet en het gebed van de vrome. Maar als God dan terugkomt om vanaf de grond af aan alles weer opnieuw op te bouwen, dan overwint God het kwade door het goede. Dan is er een profeet in Babel, Daniel is zijn naam, die zich werpt op Gods belofte. En God in de weg van het gebed aanspreekt op wie hij zegt te zijn. Dan zien we in het slot van dit woord van God, dat aangrijpende woord in Habakkuk 1, vers 5 tot en met 11, al iets oplichten van wat er zich straks voltrekt op Golgotha. Daar waar het kwaad alles op alles zet om de Zoon van Gods liefde te overmeesteren, hem in zijn macht te grijpen. Daar waar God zich terugtrekt op Golgotha, om aan het goede alle ruimte te geven, om het kwade te overwinnen. Daar triomfeert God in en door zijn Zoon en geeft aan zijn Zoon alle eer, die onderworpen heeft alle macht in hemel en op aarde, en laat zien dat hij in onbegrijpelijke liefde zich niet alleen doodgeliefd heeft voor zondaren en zondaressen zoals u en ik, maar ook in zijn vasthoudende trouw, in zijn kinderlijke gehoorzaamheid, op God gericht bleef, ook in de nacht van het kwaad. Ik hoor de triomf klinken wanneer de Zoon in het nacht van Golgotha het uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? En in de echo van die woorden zegt de kerk vanavond: wel daarom, lieve Heere Jezus Christus, opdat u het kwade overwinnen zal door het goede. Amen.